Okay, laten we onze Bijbels openen in Jesaja hoofdstuk 21. Jesaja hoofdstuk 21. Voordat we daar wat zullen gaan lezen en wat zullen gaan nadenken over een aantal dingen, even een stukje terug in de zin dat zoals we dat eerder ook wel gehoord hebben, maar goed, ik denk dat het belangrijk is om dat toch ook weer wat te benadrukken. Elk Bijbelboek heeft een eigen specifiek thema. Er zitten in die boeken, daar zitten altijd bepaalde dingen in die echt heel uniek zijn voor dat bepaalde boek. En zoals we ook eerder gezegd hebben, als je naar alle profeten kijkt van dat oude verbond, dan zie je eigenlijk dat ze allemaal een beeld zijn van Jezus Christus. De ene in de ene vorm, de andere in de andere vorm. Als je bijvoorbeeld naar het boek van Ezechiël kijkt, dan zie je daar dat Ezechiël wordt altijd de zoon des mensen genoemd. In andere Bijbelboeken kom je dat bijna helemaal niet tegen. En zo is ook Jesaja, die heeft bepaalde unieke componenten aangaande wie Jesaja zelf is, aangaande zijn bediening en aangaande de inhoud van het boek Jesaja. En dan beginnen we weer om die dingen te zeggen. De naam Jesaja betekent God is zaligheid. God is zaligheid. Of God is redder. Dus in die zin, toen Jesaja op het toneel kwam bij de Israëlieten, toen ze nog niet weggevoerd waren, want in die tijd begint Jesaja te profeteren, als ze nog niet weggevoerd zijn, maar het land, dat is om kracht van recht en rechtvaardigheid en hetgene wat goed is. De Israëlieten hebben er een pijnhoop van gemaakt, om het zo maar te zeggen, in de zin dat Jesaja 5, dat zegt ook, ik heb een wijngaard heb ik gemaakt. Ik heb er een muur omheen gezet. Ik heb de beste druivenplanten daarin gezet. Mogelijk. Ik heb alles gedaan wat ik eraan had moeten doen. En wat had ik verwacht? Ik had verwacht dat er hele goede vruchten zouden komen. Want dat is het beeld als die spreekt over een wijngaard. Waar God naar op zoek is, is naar vruchten. En eigenlijk is dat in die context vandaag aan de dag niet anders. Wij hebben misschien een ander verbond. Een verbond met Jezus Christus. Maar uiteindelijk, God is nog steeds op zoek naar vruchten in en door ons leven heen. En zo was dat ook met de Israëlieten. Dan vinden we tegelijkertijd, in het eerste hoofdstuk, vinden we gelijk al dat God redding is. Als hij zegt tot de Israëlieten door Jesaja heen, al zijn je zonden als scharlaken, laat ons samen redeneren, laat ons samen aan de tafel gaan zitten, laat ons samen opnieuw naar dat verbond kijken wat ik gemaakt heb, en als je daar jezelf weer aan teruggeeft, als je daar weer in gaat wandelen, dan kan je het leven weer vinden. Dus in die zin zie je al dat als het boek van Jesaja gaat over licht en over redding en over zaligheid, dan zie je dat in allerlei facetten in het leven, de persoon en de bediening van Jesaja. Een ander element wat we zien aan Jesaja is dat hij twee zonen heeft. En die twee zonen, de namen van die twee jongens, die hebben allebei een hele bijzondere betekenis, ook in het licht van het boek van Jesaja. De eerste zoon, die vinden we in hoofdstuk 7. En die heet Sear Jasub. En dat woord betekent een rest zal wederkeren. Hoofdstuk 7, vers 3. Daar vinden we de eerste zoon. En de betekenis van die naam is een rest zal terugkeren. En in hoofdstuk 8, vers 1 en 2, daar lezen we over de tweede zoon. En de betekenis van zijn naam is haastig buit, spoedig roof. Dus eigenlijk kregen de Israëlieten door de twee zonen van Jesaja heen twee boodschappen. De eerste boodschap was, jullie zullen allemaal weggevoerd worden naar een ver land en een klein overblijfsel, een klein deel zal terugkeren naar het land. Het tweede wat we vinden is dat Jesaja zegt, haastige spoed of haastige buit, spoedig roof, met andere woorden, het gaat heel gauw gebeuren. Het staat om de hoek en als het komt, dan komt het ook in zijn geheel, dan komt het compleet, dan komt het volledig. Want in andere Bijbelse termen, de maat van jullie ongerechtigheid, die heeft het punt bereikt dat ik jullie uit het land kan zetten en ik nog steeds rechtvaardig ben. Dus, nogmaals, dat boek van Jesaja, dat begint dan met een aantal van die specifieke dingen, wat ook heel belangrijk is als je dat boek van Jesaja gaat lezen. Wat is het thema? Wat is de naam Jesaja? En dan, als we dan naar een derde punt gaan, dan zien we ook dat een van de cruciale dingen in het boek van Jesaja, en dat kom je elke keer kom je dat weer tegen. We hebben geen tijd om daar elke keer naar te gaan kijken en daar nadruk op te gaan leggen. Maar wat komt er elke keer terug? Sion, 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 Sion. Jeruzalem, of Sion, zoals het soms ook genoemd wordt, dat was de heilige stad van God. Dit is heel belangrijk dat we dit ook begrijpen. In die zin, dat in het hele prille begin, in het boek van Genesis, in het 14e hoofdstuk, daar vinden we een verhaal over Melchizedek. En wie is nou Melchizedek? Als je dat verder gaat bekijken in de Bijbelse context, Melchizedek is een beeld van Jezus Christus. Maar, waar is Melchizedek? Melchizedek is in Salem. Wat weer een andere Bijbelse benaming is voor Jeruzalem. Met andere woorden, in een heel pril begin heeft God al door een profetie, door Melchizedek heen laten weten, Jeruzalem, Salem, Sion, dat is voor God, was dat de plaats waar hij zijn woonplaats ging maken. Dus in het Oude Testament, wat gebeurt er? Jeruzalem wordt de stad van David, de stad van de koninklijke lijn. En wat heeft God gezegd tegen David? David zegt op een, of God zegt het op een gegeven moment tegen David, er zal altijd een zoon van jou op de troon zitten. Nou, om een aantal dingen bij elkaar te zetten, we zien dan dat Jeruzalem blijft altijd de stad van God. En de troon die God gesticht heeft in het allerprille begin, die troon, die is er nog steeds. En Jezus Christus zit op de troon van David. En wat je dan ziet, is dat Jesaja, die spreekt over het Jeruzalem wat met de ogen zichtbaar was. En daar zegt hij van, Jeruzalem zal plat gemaakt worden, maar een rest, een overblijfsel zal weer terugkomen naar die stad en die stad zal herbouwd worden. Maar in de tussentijd, wat je dan ook vindt in het boek van Jesaja, is elke keer vinden we die lichtflitsen. En die lichtflitsen, die begint al in hoofdstuk 2 van Jesaja, waar geschreven staat, in het laatste der dagen, dan zal het zo zijn dat de berg van het huis des Heren vaststaat boven het hoogste der bergen. En dan in vers 3, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Met andere woorden, God heeft nog steeds een stad die Jeruzalem heet. Die stad, die is altijd al geweest en die stad die gaat nooit meer verloren. Alleen die stad, die is wat veranderd. In het Oude Testament was het een fysieke stad die je met je ogen kon zien. Dan zie je dat er een profetie gemaakt wordt over een andere stad. En daar vinden we de beschrijving van in Hebreeën hoofdstuk 12. Het hemelse Jeruzalem, wat de universele gemeente is. En wat gebeurt er dan uiteindelijk met die universele gemeente? Als het huidige, de huidige aarde en hemelen, die zullen verwoest worden. En wat gebeurt er dan? Dan staat er in het boek van Openbaringen, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat gebeurt er dan, als dat er is? Dan komt het Jeruzalem vanuit de hemel, dat komt naar beneden. En dat gaat dan verblijven, als het ware, op het nieuwe, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus wat hebben we? We hebben één stad van God, die al van heel lang geleden is gemaakt door God als zijn stad. Die stad is er nog steeds. En dat is waar Jesaja elke keer die lichtflitsen over geeft. En de ene keer spreekt hij over de wet die gekoppeld zit aan Zion. De andere keer spreekt hij over Immanuel. De andere keer spreekt hij over een wortel. Een boomstronk. Want dat speelt ook weer een belangrijke rol in het boek van Jesaja. Die boomstronk, die is dan als het ware een beeld van het volledige, complete Israël. Maar wat staat er, als je dat koppelt aan het boek van Romeinen, de natuurlijke takken, wat is daarmee gebeurd, die zijn er afgehaald vanwege ongeloof. Dus, God heeft één stad gehad, maar God heeft als het ware ook één boom gehad. Als Israël van God, in het Oude Testament een fysiek Israël, in het Nieuwe Testament een geestelijk Israël. Maar wat is er gebeurd? Daar hebben we ook over gesproken, Jesaja 6 en Jesaja 9. Dat Jesaja zegt, hoe lang moet ik doorgaan? Dan zegt God, totdat alles weg is. En als er dan nog een tiende over is, dan zal dat ook toch klein gemaakt worden. En wat blijft er dan over? Een stomp, die blijft er over. En wat zegt hoofdstuk 9, wat er uit die stomp zou komen? Uit die stomp zou een heel klein struikje komen. En die struik, dat was Jezus Christus. En wat heeft Jezus Christus gedaan? Die is die boom verder op gaan bouwen. En wat zie je dan, als je dan spreekt in termen van het boek van Romeinen? De natuurlijke takken, die zijn allemaal weggehaald. Waarom? Die waren doodgegaan. Die waren gewoon doodgegaan. En wat doet iemand met een dode tak? Die geeft die eerst nog een keer kunstmest. Die ga je eerst nog een keer proberen te verzorgen met een verhaal van Jezus uit een van de evangeliën. Dan ga je er eerst nog wat aan doen, maar als er dan uiteindelijk geen vruchten aankomen, dan haal je zijn tak eraf. Wij doen dat ook met onze bomen. En zo zegt God, dat doe ik ook met mijn boom. Maar wat zie je dan als je ziet, als je kijkt naar Romeinen 11, dan staat daar dat de heidenen, die zijn als een wilde boom, zijn die ingeënt op de boom die al in eeuwigheid bestond, die God had met het volk van Israël. En zo hebben we nu één boom, waarin Jood en Heiden samen als het ware binnenkomen. En nogmaals, wat is nou het principe van een boom? Dat is eigenlijk één principe, dat is eigenlijk heel simpel, vrucht. En dat is waar God naar op zoek is, uiteindelijk. God is op zoek naar vrucht. In het leven van Michael, in het leven van Annemie, in het leven van Peter, in het leven van Sylvie, in het leven van ons allemaal. Primair in het christelijke geloof is heel simpel, gehoorzaamheid en vrucht dragen. Dat staat centraal aan het christelijke geloof. Nou, als we dan daaraan denken, dan komen we eigenlijk weer op een ander principe, wat het Nieuwe Testament ook noemt, Romeinen 15, vers 4, 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 13. Al die dingen die voorheen geschreven zijn, zegt Paulus, die zijn gebeurd voor onze bemoediging, voor onze waarschuwing, voor onze vertroosting. Dus als we dan dat boek van Jesaja gaan lezen, wat zien we dan? Dan zien we dat daar een stukje geschiedenis in zit, waarin wij bepaalde profetieën beter kunnen begrijpen. En uiteindelijk, wat we daarin gaan zien, is de trouw van God de Vader. De trouw van God zelf. Dat zien we daar bovenal in. En nogmaals, als we dan kijken naar dat boek van Jesaja, dan is dat niet alleen maar om profetieën te begrijpen. Dan is dat niet alleen maar om te zien dat God getrouw is aan zijn woord. Maar wat we daar vooral in zien dan voor ons, wij kunnen wat leren van de goede kanten van Israël, maar ook van de verkeerde kanten van Israël. En dat is dan waar we vanavond wat meer over gaan nadenken. Hoofdstuk 21. Jesaja hoofdstuk 21. Wat we in de laatste hoofdstukken gezien hebben voor hoofdstuk 21, is in hoofdzaak dat het volk van Israël tot het 13e hoofdstuk, dat krijgt een boodschap van Jesaja, van jullie hebben verkeerde dingen gedaan. Jullie zijn soms nog erger geweest dan de volken om jullie heen. Jullie zijn een volk geweest wat vrucht had moeten dragen, maar je hebt geen vrucht gedragen. Maar vanaf hoofdstuk 13, 14, 15 zie je dat Jesaja, die gaat ook de landen om Israël heen, die gaat hij ook aanspreken. Dat horen zij natuurlijk niet, want de boodschap gaat gelijk naar de mensen van Israël. Maar wat je daarin ziet, is dat Jesaja, die laat van tevoren al weten dat zij weggevoerd zullen worden door Nebukadnezar, door de Babyloniërs, door de Assyriërs. En wat Jesaja als het ware doet, of wat God doet door Jesaja heen, is om te laten zien van Israël, jullie zijn echt niet de enige die gestraft zullen worden om jullie ongerechtigheid. De volken om jullie heen, die hebben ook een verbond gekregen, we zullen daar straks wat meer van zien. Die hebben ook een verbond gekregen, dat hebben zij overtreden. En ook zij zullen gaan oogsten wat zij hebben gezaaid. Dus als we dan bij hoofdstuk 21 komen, dan zitten we eigenlijk nog gedeeltelijk in die cyclus, waarin die andere volken aangesproken worden op hun doen en op hun laten. Dus we vinden dan in hoofdstuk 21, daar vinden we een profetie over Babel. Dus Babel, die uiteindelijk ook Israël zou wegvoeren uit het land, die wordt aangesproken op hetgene wat zij hebben gedaan en wat zij gaan oogsten voor hetgene wat zij gezaaid hebben. En we zien dan bijvoorbeeld in hoofdstuk 21 vers 9, we gaan dat niet allemaal lezen, maar goed, wat staat daar? Toen hief hij aan en zeide, gevallen, gevallen is Babel. En alle gesneden beelden van zijn goden heeft hij ter aarde verbrijzeld. O mijn gedorst en geslagen volk, wat ik van de Heere, der Heere, de God van Israël gehoord heb, heb ik u verkondigd. Dus, voordat zij weggevoerd zouden worden naar Babel, krijgen zij al een boodschap van Jesaja, dat Babel zou uiteindelijk helemaal tot niets komen. God zou hun ook gaan oordelen. In vers 11 en 12, daar zien we dan dat er een godspraak gedaan wordt over Duma. En dat wordt in relatie gebracht tot de stad Seir, S-E-I-R. En dat Duma en Seir, dat heeft alles te maken met de Edomieten. En ook daar wordt van gezegd, wachter, wat is er van de nacht? Wachten, wat is er van de nacht? Dit was een profetie, wat uiteindelijk betekende, de nacht zou over Edom gaan komen, omdat Edom in de eerste plaats Israël heel vaak vastgezeten had, dat was de eerste, maar de tweede reden was uiteindelijk ook hun eigen ongerechtigheid. Dus door al deze dingen heen zien we de profetieën die uitgesproken worden aan deze volken. Dan zien we nog een andere. In vers 13 tot en met vers 17, daar wordt een profetie gedaan over Arabië. En elke keer wordt daar ook weer bepaalde uitspraken gedaan, die ons helpen om te begrijpen wat daar gezegd wordt. Vers 16, want aldus heeft de Heer tot mij gezegd, binnen nog één jaar, na de jaren van een dag lonen, zal het gedaan zijn met al de heerlijkheid van Kedar. En gering zal het aantal bogen van de helden der Kedarieten zijn, dat overblijft, want de Heere, de God van Israël, heeft het gesproken. Dus God, waar we dan ook van gaan zien, dat hij in al zijn oordelen, is God volledig, is God totaal, is God compleet. En hij komt niet alleen over de Israëlieten heen, over het kwaad wat hun gedaan hebben, maar ook over de volken die hun dwars gezeten hebben, die het hun moeilijk gemaakt hebben, die hun uiteindelijk ook weggevoerd hebben, maar die ook uiteindelijk gerecht worden omwille hun eigen ongerechtigheid. En wat ik daar ook zeker nog aan wil toevoegen is dat in het Nieuwe Testament, daar is een boek wat je eigenlijk, tenminste in mijn visie, wat je niet kan begrijpen, zeker niet de diepte van dat boek, als je de profetieën niet begrijpt die in het Oude Testament uitgesproken worden. Waar hebben we het over? Het boek van Openbaring. Het boek van Openbaring is een boek met heel veel beeldspraak. Zoals je beeldspraak vindt in Jesaja, Ezechiël, Zacharia en Daniël. En dat zijn wel de meest belangrijke, maar ook in die andere profeten. Daar zie je een bepaald taalgebruik. Zoals dat bijvoorbeeld hier ook weer gebruikt wordt. Wachten, wat is er van de nacht? En nog binnen een jaar, na de jaren van een dagloner, zal het gedaan zijn. En dan zie je dat al die beeldspraak, daar ga je door begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Dat helpt je weer om het boek van Openbaringen beter en dieper te begrijpen als je de beeldspraak gebruikt. Want ook in Openbaring wordt gesproken over Babylon, dat gevallen is. Alleen in Openbaring is dat weer een referentie naar Rome, omdat die op dat moment de vijand was, als het ware, van de gemeente, zoals hier de vijand van Israël, als het ware, Nebukadnezar was. Dus het is zo belangrijk om dat Oude Testament, om dat goed te begrijpen, want als je het Oude Testament niet goed begrijpt, dan kan je nooit het Nieuwe Testament in zijn volledigheid kunnen begrijpen. Dus dat is heel belangrijk. Goed, als je dan gaat kijken naar hoofdstuk 22... In hoofdstuk 22, daar vinden we een profetie. En dat gaat weer over Jeruzalem zelf. Dus nu, nadat hij al die volken besproken heeft die om Israël heen zitten, die heel veel met Israël te maken hadden, gaat hij nu even terug in hoofdstuk 22 naar het volk van Israël zelf. En daar wil ik een stukje van lezen. En daar wil ik van lezen vanaf vers 5. En daar staat dit. Want de Heere der heerscharen, houdt in het dal van het gezicht een dag van verwarring, verwoesting en ontzetting, omverhalen van muren en geschreeuw naar het gebergte. Elam heeft de puilkoker opgenomen met wagenen, manschappen, ruiters, Ker heeft het schild ontbloot. Toen de keur van uw dalen zich met wagenen vulde, de ruiters zich in slagorde stelden tegen de poort en hij de beschutting van Juda wegnam, te dien dagen richtte hij de blik naar het wapentuig van het woudhuis. Gij zaagt dat de scheuren van de stad van David vele waren, Jeruzalem. Gij vergadert het water van de benedenste vijver. Gij teldert de huizen van Jeruzalem. En gij braakt huizen af om de muur ontoegankelijk te maken. Gij maakt het een vergaarbak tussen de beide muren voor het water van de oude vijver. Maar gij richtte de blik niet op hem die het gedaan had en hem die het van overlang geformeerd had, zaagt gij niet. Met andere woorden, wat we hier lezen, is dat wat deed God op een bepaald moment in het land van Israël? Een dag van verwarring. Een dag van verwoesting. Een dag van ontzetting, van het omverhalen van muren. Elam kwam met zijn paalkoker, met wagen en manschappen ruiters. Keer heeft het schild ontbloot. En wat gebeurt daar? Daar zie je dat God zegt van kijk, ik kwam door die volken heen kwam ik bij jullie verwoesting brengen. Waarom kwam de verwoesting? De verwoesting kwam omwille de zonde van het volk van Israël. Maar als je dan kijkt hoe ze daarop reageren, toen ze zagen dat die scheuren van de stad van David vele waren, toen ze zagen dat water zichzelf aan het vergaderen was, toen gingen ze de huizen tellen van Jeruzalem, en wat deden ze? Ze braken de huizen af om de muur van Jeruzalem ontoegankelijk te maken. Ze maakten een vergaarbak tussen de beide muren voor het water van de oude vijver, maar hij richtte de blik niet op hem die het gedaan had. Dus wat zien we hier, en dat is even belangrijk voor ons, hoe ging Israël om met hun vijand? Hoe ging Israël om met hetgene wat op hun pad kwam? En dat is even belangrijk voor ons. Hoe reageren wij? Want dat gaan we nu leren. Romeinen 15. Al die dingen zijn gebeurd als voor onze vertroosting. Voor onze waarschuwing. Voor onze bemoediging. Dus wat doet Israël? Israël ziet een vijand op hen afkomen. En het eerste wat ze gaan doen is water vergaren. Ze gaan huizen afbreken. Om de muur ontoegankelijk te maken. Maar God zegt, je hebt één hele grote fout gemaakt. Je hebt je blik niet op mij gericht. Je hebt je blik niet op mij gericht. Met andere woorden, het moment dat er in ons leven een vijand is. Het moment dat er in ons leven een vijand op ons afkomt. En dat kan een... Dat kan een vijand als het ware zijn die je met de ogen kan zien. Maar misschien kan het juist wel een vijand zijn die binnenin je zit. Wat is het eerste wat wij moeten doen als wij met een vijand te maken krijgen? Dan moeten we niet zelf gaan reageren. We moeten niet zelf de dingen in onze eigen handen nemen. God zegt nee, richt je blik op mij. Want ik ben je kracht. Ik ben je sterkte. Ik ben degene die je gaat helpen. Kijk eens naar Jesaja 30. Jesaja 30, vers 1. Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken, wat echter niet van mij komt. En een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn geest is. Om zonde op zonde te stapelen, die op weg gaan naar Egypte, zonder mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao, en om te schuilen in de schaduw van Egypte. Maar de bescherming van Egypte, Farao, zal u tot schande worden, en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad. Hoofdstuk 31. Vers 1. 31 vers 1. Wee hun die naar Egypte trekken, om hulp, die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat zij talrijk zijn en op ruiters, omdat zij machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de heilige Israël en naar de Heere niet vragen. Vers 3. De Egyptenaren daarentegen zijn mensen en geen geest, geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest. Daarom zal de Heere zijn hand uitstrekken, zodat de helper struikelt en de geholpene valt en zij alle tezamen vergaan. Dus in hoofdstuk 22, daar vinden we dat God iets laat gebeuren in hun leven. En wat doen ze? Ze gaan daar heel menselijk op reageren. Ze gaan vanuit hun eigen kracht, gaan ze reageren. Vanuit hun eigen middelen gaan ze reageren. En wat zegt God? En dan met hoofdstuk 30 en 31 erbij, toen ze in de problemen kwamen, zeiden ze van, oké, pak de telefoon maar even. Bel de farao maar van Egypte. Farao, kan je ons komen helpen, want we zitten in de problemen. Farao, kan je naar ons toe komen, want de vijand die komt op ons af. Maar God zegt, waarom? Waarom? vraag je niet naar mij? Waarom vraag je niet naar mij? En dan zien we ook, als we dat verleggen naar het Nieuwe Testament, wat zien we dan als we kijken naar Efeze hoofdstuk 6? Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting van God aan om te kunnen weerstaan tegen de verleidingen en de aanvallen van Satan. Wat is onze wapenrusting? Geloof, rechtvaardigheid, het evangelie van vrede. En nog een aantal die daar genoemd worden. 2 Korinthe hoofdstuk 10, hoofdstuk 3, 2 Korinthe hoofdstuk 10 laat zien dat wij niet vechten naar het vleeselijke, maar we vechten naar het geestelijke. Om de bolwerken die op ons afkomen, die we tegenkomen op onze weg, om die neer te slaan, om die neer te hakken, dat doen we niet op een menselijke wijze. Dat doen we niet met menselijke wapenen. Nee, dat doen we ten alle tijde met goddelijke wapenen. En die goddelijke wapenen zijn altijd weer geloof. Waar Habakkuk ook van zegt, Vader, als er geen olijf meer aan de boom zit, als er geen kalf meer in de stal loopt, ik blijf mij verheugen in de God van mijn zaligheid. Uiteindelijk Habakkuk, die kwam in situaties in zijn leven die niet houdbaar waren voor hem. En wat zei hij? God, ik vertrouw en ik geloof. En zo hebben wij ook situaties in ons leven waar wij ook als het ware niet op menselijke wijze moeten gaan barrikaderen. We moeten niet op menselijke wijze bezig zijn. Nee, we moeten op een goddelijke wijze bezig zijn. Onze ogen richten op God die veel krachtiger is dan iets wat wij zelf zouden kunnen doen en in onze handen zouden kunnen nemen. En dat zien we weer zo hier in dat hoofdstuk 22, 30 en 31, dat God zegt van, waar ben je nou mee bezig? En misschien moeten we dat ook wel, misschien moeten we die vraag ook wel eens een keer aan onszelf stellen. Waar zijn we mee bezig? Zijn we bezig op een goddelijke wijze om God te verheerlijken? En goed. Dan staat er ook, als je verder leest, in vers 12 van hoofdstuk 22. En de Heere der heerscharen riep te dien dagen tot geween en tot rouwgeklag, tot kaalscheren en tot omgorden met een rouwgewaad. Maar zie, er is vrolijkheid en vreugde. Een dode van runderen en een slachten van schapen. Een eten van vlees en een drinken van wijn. Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Met andere woorden, het was een middel van God om op te roepen tot bekering. Het was een middel van God om op te wekken tot geween en tot rouwgeklag en tot kaalscheren en tot een omgorden van een rouwgewaad. Ze waren diep in zonde, maar ze zagen het nog eens. Ze waren diep in zonde en God probeerde hun weer naar zichzelf toe te halen, maar ze kwamen niet. Ze hadden alleen vrolijkheid, ze hadden alleen vreugde, want ze zeiden van, hé, laten we gewoon maar eten en drinken, want morgen sterven wij. En dan zegt vers 14, maar de Heere der Heerscharen heeft zich voor mijn oren geopenbaard. Voorwaar, voor deze ongerechtigheid zal u geen verzoening geschieden, totdat gij sterft, zegt de Heere der Heerscharen. Dus God zegt, ik ben nog een keer ben ik naar je toegekomen. Je was al diep in zonde. Nou ben ik nog een keer tot je gekomen. Ik heb je proberen op te wekken tot bekering, tot rouw, tot beklag, tot geween. Maar wat doe je? Je gaat gewoon vrolijk door met alles wat je doet. En God zegt, voor deze ongerechtigheid, daar is geen verzoening meer voor. Nu moeten er werkelijk mensen gaan sterven. En dat zien we natuurlijk ook in het boek van Jesaja. Dat God hun uiteindelijk wegleidt. Dat het merendeel dat uiteindelijk sterft en nooit meer terugkomt in het land van Israël. En een heel klein deel dat rest, dat overblijfsel, dat komt uiteindelijk terug in Israël, wat dan weer verder gaat om de boom te blijven bouwen die God vanaf het begin aan het bouwen was. Oké, hoofdstuk. Dan hebben we het over gehad. Hoofdstuk 23. In hoofdstuk 23, daar vinden we weer een profetie over Tyrus en Sidon. En we zullen daar voor de rest niet te veel tijd aan besteden, omdat het uiteindelijk ook weer profetieën zijn die een bepaald taalgebruik gebruiken, die weer profetisch is bedoeld, die enerzijds natuurlijk heel belangrijk is om te begrijpen wat daar bedoeld wordt en wat daar gezegd werd, maar in principe, die profetieën bevatten eigenlijk in zoverre allemaal ongeveer dezelfde woorden. Jullie zullen gestraft worden. En nogmaals, niet omdat God zou zeggen van ik heb een slechte dag. Niet dat God zou zeggen van ik kan er niet meer tegen. Maar dat God zegt van jullie zonde heeft een maat bereikt waarin ik moet gaan handelen naar de vruchten die jullie hebben gezaaid. Maar in die dingen, daar zie je altijd weer een aantal van die uitspraken die heel erg belangrijk zijn. En kijk dan bijvoorbeeld eens naar vers 18. Vers 18 van hoofdstuk 23, het laatste vers. Dan zal haar winst en haar hoerenloon de Heere heilig wezen. Het zal niet opgehoopt nog bewaard worden, maar haar winst zal zijn voor hen die voor het aangezicht des Heeren wonen, om tot verzadiging te eten en om zich sierlijk te kleden. Als je kijkt naar die profetie van Tyrus, dan zie je dat daar beschreven wordt dat ze aan het zoeken zijn naar materiële dingen. Ze zijn allemaal aan het zoeken naar geld. Ze worden uiteindelijk verschrikkelijk rijk. Maar God zegt, als je rijk geworden bent, weet je wat ik dan doe? Dan pak ik alles van je af. En dan geef ik het aan degene die mij welgevallig zijn, die voor mijn aangezicht wonen, om tot verzadiging te eten en om zich sierlijk te kleden. Met andere woorden, wat we hierin zien. God die bepaalt nog steeds wat er gebeurt. En het punt is natuurlijk, als je dat vergelijkt met Romeinen 1, als je eerlijke dingen ziet, doet, als je goede dingen doet, als je met goddelijke dingen bezig bent, dan gaat God een mens uiteindelijk zegenen. En natuurlijk, in het Nieuwe Testament, de grootste zegen is niet om een Ferrari voor de deur te hebben. De grootste zegen is niet om een heel goed pensioen te hebben, waar je nog misschien een extra boot van kan kopen. De grootste zegen van het Nieuwe Testament is heel simpel en heel eenvoudig: vrede en blijdschap. En als je vrede en blijdschap hebt in je hart, dan ben je een verschrikkelijk rijk mens. Dan ben je een verschrikkelijk rijk mens. En wat zegt God dan nog als het ware? Zit niet in over wat je eet, zit niet in over wat je drinkt, zit er niet over in hoe je jezelf zal gaan kleden, want ik ga voor al die dingen zorgen. Is dat niet mooi? Dat God dat allemaal kan doen in je leven? Met andere woorden, zoals we dat eerder gezien hebben in hoofdstuk 9, wie is de vrede voor? Jezus Christus. Als we vrede zoeken, we gaan het nooit vinden in materiële dingen. We gaan het nooit vinden in fysieke dingen. Vrede is alleen maar te vinden in het offer van Jezus Christus. De Tyrus die zegt van, oh, ik ga rijk worden, ik ga alles opzoeken. En ze hadden ook rijkdom gevonden, maar God zei, op het moment dat je die rijkdom hebt, weet je wat ik dan ga doen? Haal ik het allemaal weg. Met andere woorden, ons leven wordt bepaald, niet door wat wij doen, maar wat God doet in ons leven. En daar hebben wij een directe invloed op. Als wij geloven, als wij gehoorzaam zijn naar God, dan gaat God ons tot verzadiging toe, gaat hij ons vullen. Iets wat je jezelf niet kan geven, iets wat iemand anders niet kan geven, iemand wat de overheid van België niet kan geven, wat de overheid van Europa niet kan geven, wat alleen God jou maar kan geven. En dat is vrede en blijdschap in het hart. Dus de zegen van God is een absolute macht in onze leven als we werkelijk gezegend willen worden. Goed, kijk eens naar hoofdstuk 24, de eerste paar versen. Ziet, de Heere ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderste boven en verstrooit haar inwoners. Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper. Wie te leen ontvangt, al wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Heere heeft dit woord gesproken. Dus weer een profetie over de ganse aarde. Dus Israël is toegesproken, een aantal volken zijn aangesproken, maar er waren nog meer volken daaromheen. En God zegt, voor jullie heb ik ook een woord. En Jesaja zegt, dit woord is niet, dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden die de Heere heeft gesproken. Vers 4 tot 6, de aarde treurt, de aarde verwelkt, de wereld kwijnt weg, verwelkt de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg, want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzettingen ontdoken, het eeuwig verbond hebben verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten. Daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. Dus wat heeft die aarde gedaan? De mensen die daar bedoeld worden, die hebben de aarde ontwijd, de wetten overtreden, de inzettingen ontdoken en het eeuwig verbond hebben zij verbroken. En daarom staat er, verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten. Met andere woorden, weer het hele principe van dat Oude Testament. In dat Oude Testament, daar zie je besproken dat er oorlogen plaatsvonden. En die oorlogen, dat zijn nog wel eens de dingen die tegen christenen gebruikt worden om te zeggen, oh, maar jullie God is ook een God van oorlog. Zoals bijvoorbeeld met de islam, wordt dat soms ook gezegd van, als wij dan zeggen tegen de islam, van goed, maar jullie vermoorden mensen, enzovoort, enzovoort. Dus ja, maar goed, jullie hebben dat ook gedaan. Als je naar de fundamentele waarheid gaat kijken, wat er achter de oorlogen van het Oude Testament zit, dan zie je altijd, in alle gevallen, dat God daarachter zat, die een opdracht gaf aan een volk om een ander volk te verdelgen. Want echt, dat is gebeurd. Maar waarom was dat? Dat was altijd omwille de ongerechtigheid van dat bepaalde volk. Dat was niet omdat God zegt, jullie moeten jezelf gaan wreken. Dat was nooit omdat God zei tegen de mensen, jullie moeten gewoon die mensen afslachten, want ze willen mij niet accepteren. Nee, dat was altijd alleen als de maat van ongerechtigheid van een volk volledig was. Toen heeft God dat elke keer weer opnieuw gedaan. Maar hij deed dat wel altijd door soms Israël, maar soms ook door andere volken heen, die hij weer gebruikte in zijn dienst. Dus als we praten over de oorlogen van het Oude Testament, zit daar altijd het principe onder dat de ongerechtigheid van een volk volledig was en compleet en totaal. Geen enkele andere reden voor die oorlogen van het Oude Testament. Maar ook hier zien we weer weinig stervelingen blijven over. Een rest, een overblijfsel. In de dagen van Noach waren er 8. In Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7. Daar is het een smalle weg die naar het leven leidt. een brede weg die naar het verderf leidt. Gods kinderen blijven altijd weinig. Gods ware kinderen zijn er nooit veel. Gods ware kinderen zijn altijd een hele kleine rest, een heel klein overblijfsel. Maar ook hier, onder die volken, die ook een verbond hadden gekregen van God, waar Romeinen van zegt, het was in hun hart geschreven, waar Israël had een verbond gekregen wat op twee stenen tafelen geschreven stond, maar dat eeuwige verbond wat zij hadden gekregen, hadden zij overtreden, en omwille daarvan zouden zij ook daarvoor gaan boeten. Maar wel heel erg belangrijk dat we deze dingen begrijpen. Waarom ook bijvoorbeeld die oorlogen er waren. Waarom die mensen soms moesten sterven. Altijd omwille van de zonde die zij tegenover God, die de wereld had gemaakt, die hunzelf had gemaakt, zoals wij ook in een wereld leven die door God is gemaakt. Wij zijn mensen die door God gemaakt zijn. Wij leven op een aarde, in een hemel die allemaal door God is gemaakt. Wat allemaal het eigendom van God is. Wij zijn eigendom van God. En onze taak op deze wereld is één. Om God te verheerlijken in alles wat wij zijn, wat we doen, hoe we spreken, hoe we onszelf kleden, noem maar op. Alles komt daar uiteindelijk bij kijken. Ons leven is niet van onszelf. Ons leven behoort toe aan God. En het moment, denk ik waarschijnlijk, of tenminste voor mezelf wel, het moment dat je ervan doordrongen bent, dat zelfs de adem die je inademt, dat niet komt vanuit een fabriek uit Brussel, of weet ik het waar, nee, dat komt van de levende God van hemel en aarde. Het moment dat we gaan zien waar dit alles vandaan komt, zullen we uiteindelijk ook gaan erkennen dat Hij God is. En als we dan uit liefde met Hem kunnen leven, dan geeft God uiteindelijk weer die vrede in ons hart en die blijdschap in ons hart tot verzadiging toe, zodat wij uiteindelijk kunnen blijven staan in deze wereld als een rots, waar we ook eerder over gezongen hebben vanavond. Goed, één ding wat nu even wel heel erg belangrijk is, is om ook iets te begrijpen van die profeet Jesaja. En dat wordt gezegd door Petrus in 1 Petrus hoofdstuk 1. Daar staat, naar deze zaligheid, en dan spreekt hij over de zaligheid die wij hebben in Jezus Christus. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 10. Hebben gezocht en gevorst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige geest van Christus in hen doelde toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke zelfs engelen begeren een blik te slaan. Met andere woorden, toen Jesaja profeteerde over dat Sion, toen Jesaja profeteerde over die stervelingen, toen Jesaja profeteerde over dat overblijfsel van het volk van Israël. Toen Jesaja profeteerde over een kind is ons geboren. En zijn naam zal zijn wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Wist Jesaja niet precies waar hij het over had. Ze probeerden het te begrijpen. Ze probeerden het te pakken. Maar ze konden het niet begrijpen. Maar wat ze wel meekregen is dat ze niet hunzelf dienden, maar dat ze ons dienden, de mensen, de wederomgeborenen van het Tweede Verbond. En uiteindelijk bij implicatie ook degene die onder het Eerste Verbond getrouw waren aan God. Dus wat we zien is dat als Jesaja al die woorden aan het spreken is, dan weet hij zelf eigenlijk nog niet precies wat daar allemaal mee bedoeld wordt. Hij probeert het te begrijpen, hij probeert het te doorvorsen. En doorvorsen is best een sterk woord. Dat is niet van, oké, ik kijk één keer en ook heb het niet begrepen, laat maar leggen. Nee, dat was nog een keer lezen. Nog een keer lezen. Wat heb ik gehoord? Wauw. Dat was echt van, ik probeer dat te begrijpen, omdat ze toch waarschijnlijk ook zagen, wauw, hier zit wat in, maar ik kan het niet pakken. En dat is hetgene wat we dan zien in de persoon, maar goed, ook de andere profeten natuurlijk van dat oude verbond. Goed, hoofdstuk 25. Kort voor 8. Hoofdstuk 25. In hoofdstuk 25, daar gebeurt iets heel bijzonders. Want in hoofdstuk 24, en ja, we hebben ook geen tijd om dat allemaal te lezen, maar het tweede gedeelte van hoofdstuk 24, daar vinden we dat de rijkdom wordt gepresenteerd over de berg Sion. De rijkdom wordt gepresenteerd over Jeruzalem. De rijkdom wordt gepresenteerd over al hetgene wat God door alles heen, door al de pijn en het verdriet en de zonde van Israël, wat God daardoor aan het doen is. Als je dan kijkt naar hoofdstuk 25 vers 1. O Heere, Gij zijt mijn God, ik zal U verheffen, Uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan. Raad besluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd. Dus toen Jesaja, toen die werd geconfronteerd met dat hele beeld van het Jeruzalem wat weggevoerd zou worden, maar dat Jeruzalem weer terug zou komen, wist hij waarschijnlijk uiteindelijk ook wel dat dat alles te maken had met Deuteronomium 28, waar geschreven staat, als jullie zondigen, zullen jullie weggevoerd worden, maar een deel, het deel wat zichzelf zal bekeren, dat zal ook weer terugkomen. Dus in die eerste vijf boeken, en je begint dan eigenlijk ook al met de beloftes die gegeven worden aan Abraham, dat het zou een groot volk worden, het zou een heel groot nageslacht worden, in Abraham zouden alle volken van de hele wereld gezegend worden, en dat hebben we nu ook gezien in hoofdstuk 24, Dan gaat het niet alleen over Israël, maar het gaat over de gehele aarde. Het gaat niet alleen maar over de Joden, maar het gaat over de gehele aarde. En we weten misschien niet helemaal precies wat Jesaja wel kon begrijpen en wat hij niet kon begrijpen. Maar als Jesaja al deze dingen ziet, als Jesaja al deze dingen overdenkt, als Jesaja ziet dat God Zion gaat stichten en dat dat nooit meer kapot zou gaan, als Jesaja ziet dat Jeruzalem, dat dat kapot zou gemaakt worden, maar weer terug zou komen, dan zie je dat Jesaja uitspringt in lof en dan zegt hij die dingen, Gij hebt wonderen gedaan, raad besluiten uit een ver verleden in waarheid en vol trouw volvoerd. Dus hier zie je ook het karakter van God. Alles wat God zegt, alles wat God belooft, en nu even in termen van wat Jesaja daar allemaal van weet en van begrijpt, dan zegt Jesaja, of God, je bent trouw, je bent waarachtig, want ik weet wat er allemaal geschreven staat, en ik weet dat met je wat allemaal komen gaat, dat je daar precies gaat doen wat je hebt beloofd. En dat is zo verschrikkelijk mooi voor ons. Dat wij ook weten dat onze Vader, die wij vandaag dienen, met heel ons lichaam, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met heel onze kracht, dat dat een God is, die alleen maar weet wat waarheid is, die alleen maar weet wat trouw is, die alleen maar weet wat raadsbesluiten zijn en dat hij daar precies alles helemaal totaal van volbrengt en van volmaakt. En daar zegt de Bijbel van, de God van gisteren is de God van vandaag en de God van vandaag
is de God van morgen.
De God die wij dienen, die is zo groot. De God die wij dienen, die is zo machtig, dat ook al deed Israël niet wat zij moesten doen, God zegt, ik ga het nog steeds precies doen wat ik beloofd heb, wat ik gezegd heb, al hetgene wat ik gesproken heb, dat gaat gebeuren. En zo mogen wij ook weten dat als God zegt in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, ik zal je niet verlaten, ik zal je niet verzaken, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dan mogen we in geloofsvertrouwen, mogen we daarin gaan rusten. Want dat is uiteindelijk wat geloof doet. Hoe sterker je geloof is, hoe meer rust je hebt in je hart. Hoe dieper je geloof is, hoe meer rust je hebt in je hart. En dat is waarom we hier zijn vanavond. Waarom zijn we hier vanavond? Niet om een stukje van de geschiedenis van Israël te lezen, noodzakelijkerwijs, al doen we dat wel natuurlijk. Maar het doel is om uiteindelijk meer geloof in ons hart te krijgen. Om daardoor rust in ons hart te krijgen. En natuurlijk, rust mag niet de prioriteit zijn. Want dat zou dan ook egoïstisch zijn. Maar het is wel een bijproduct. Geloof in God moet het eerste zijn. Verheerlijking van zijn naam moet het eerste zijn. Hem groot maken in alles wat we doen. En of het dan in een paar woorden is die we uitspreken. Of dat het in onze moederschap is. Of in ons vaderschap. Of in ons vrouwschap. Of in ons manschap. Of in ons kindschap. Dat maakt dan uiteindelijk niet uit. Het doel wat wij voor ogen moeten hebben van God. Hoe kan ik u vandaag verheerlijken? Als man, als vrouw, als vader, als moeder, als kind. Wat het ook maar is, hoe kan ik u verheerlijken? Want als je God in de ogen kijkt, als je de tijd neemt om God in de ogen te kijken, dan zie je alleen maar goede dingen. Dan zie je alleen maar een God die zegt van, alles wat ik doe is goed, zuiver en oprecht. Wat ik beloof, dat doe ik. En of het nou uit een ver verleden komt, of uit een klein verleden, of uit een kort verleden, of waar het ook maar zit, God is getrouw. Waarheid en trouw zijn het fundament, Psalm 97, van zijn troon. God kan niet liegen. God kan niet oneerlijk zijn. God kan niet ontrouw zijn. God is altijd getrouw aan alles wat hij zegt. En dat zien we nu, dat Jesaja zit daar nu vol van op dit moment. Als hij ziet wat er in die eerste 24 hoofdstukken allemaal gezegd is, dan zegt hij, God, als ik dit zo allemaal lees, dan kan ik maar één conclusie maken. Je bent trouw. Je bent rechtvaardig. Je bent naar waarheid. Want, gij hebt de stad, dus nu gaat hij ook zeggen waarom, want gij hebt de stad tot een steenhoop gemaakt. De versterkte vesten tot een bouwval. De burg der vreemden tot wat geen stad meer is. In eeuwigheid zal deze niet herbouwd worden. Daarom zal een sterke natie u eren. De vesten van gewelddadige volken zal u vrezen. Want gij zijt voor de geringe een sterkte geweest. Zie je dat? Dus alles wat God gedaan heeft. Het tot steenhoop maken van de stad Jeruzalem. Jesaja zegt, je bent trouw aan alles wat je gezegd hebt in je woord. Maar in die tussentijd, gij zijt voor de geringe een sterkte geweest. Wat zegt het Nieuwe Testament? Vernedert jezelf, opdat je verhoogd wordt. Wie worden er verhoogd? Wie zijn degenen die kracht krijgen? Jesaja 40 vers 31 zegt dat degenen die op God vertrouwen, die zullen nieuwe krachten vinden. Die zullen wandelen en niet moe worden. Die zullen opstijgen als een arend en ze zullen vliegen en ze zullen blijven vliegen. Dat is zo mooi. En die God, die is nog steeds de God van 9 juli 2013. Dat als we op hem vertrouwen, hij zegt dan zal je nieuwe krachten putten. Als we op hem vertrouwen, dan zullen we gaan vliegen als een arend. Als we op hem vertrouwen, dan zullen we wandelen en niet moe worden. En dat is zo mooi wat we hier dan zien. Wie krijgt de sterke? De geringe. Wie krijgt de kracht? Degene die zichzelf vernedert. Het waren de eerste woorden van Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de geringe. Zalig zijn degene die nederig zijn. Want wat is het voor hen? Zij hebben dat koninkrijk. Zij zullen gezegend worden. Een sterke voor de armen toen hij benauwd was. Een schuilplaats tegen de stortbui. Een schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen een muur. Als hitte in een dorre streek. Het rumoer der vreemden onderdrukt gij. Als hitte door de schaduw van een wolk wordt het gezang der geweldenaars gedempt. Wat een bemoedigende woorden die we hier vinden. Dat God zegt, de geringe, die gaat ik kracht geven. En dan zien we ook weer dat in alle dingen moeten we onszelf vernederen onder de machtige hand van God. In alle dingen. Wat er ook maar is, wat er ook maar gebeurt, eerst naar God. Daar onze kracht vinden, daar onze sterkte vinden. Dat is de sleutel tot ons succes. Geloof in God. In vers 6. Nu gaat het een andere wending nemen in die zin. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg. Dus nu komen we weer met die berg in aanraking. Wat is die berg? Die berg, Jesaja 2. In het laatste dagen zal de berg des Heeren hoog staan. En wat is die berg? Dat is de universele gemeente, Hebreeën hoofdstuk 12, waar weer gesproken wordt over Zion, over Jeruzalem, over die heilige berg. Dus hier in vers 6 spreekt Jesaja over de toekomst, over die universele gemeente. En wat zegt hij dan? En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor de Joden? Nee, dat staat er niet. Er staat voor alle volken. De Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van beleven wijnen. Een mergrijke vette spijzen van gezuiverde beleven wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert. En de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. De zonde zal vernietigd worden. En hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Dit is de universele gemeente. Alle volken die zullen getroost worden. Alle volken zullen de dood zal vernietigd worden. En waar wordt de dood vernietigd? De dood wordt vernietigd als de mens door wedergeboorte in de universele gemeente komt. Daar wordt de dood vernietigd. Daar worden tranen afgewassen. Daar zal de smaad van zijn volk van de gehele aarde verdrijven. Want de Heere heeft het gesproken. Dus niet de woorden van Jesaja, maar weer elke keer als je dat opgevallen is. God heeft het gezegd. De Heere heeft dat gesproken. Jesaja legt daar elke keer nadruk op. Voor ons ook om te begrijpen dat Jesaja niet zegt dat zijn mijn woorden. Dat is mijn gedachte. Nee, dit is wat God zegt. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God van wie wij hoopten. Dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heere op wie wij hopen. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij ons geeft. En vers 10. Van de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een meskuil. Spreidt het zijn handen daarin uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, dan zal hij zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handgrepen. Ja? De ontoegankelijke versterking uw muren zal hij neerwerpen,
vernederen, op de grond doen neerstarten tot in het stof. We hebben eerder gesproken over het feit dat God één stad heeft. De stad Jeruzalem. Maar God heeft ook één boom. Daar hebben we ook over gesproken. Maar wat heeft God ook? God heeft ook een berg. En wat is dat? De berg wordt in het boek van Daniël gekoppeld aan het koninkrijk. En wat is dat koninkrijk? Het koninkrijk van God. Wat uiteindelijk altijd is geweest en wat uiteindelijk altijd zal bestaan. Want wat is een berg? Een berg is iets wat niet van zijn plaats gaat. De meesten van ons zijn wel eens op vakantie geweest in landen waar je wel eens bergen gezien hebt. Als je dan 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar later terugkomt, dan staat die berg er nog steeds. En zo is het ook met de berg van God. De berg van God staat vast. Dat zit gekoppeld aan de troon van David. Die troon van David die God gesteld heeft in Jeruzalem. Jeruzalem, de troon, de boom, ze zitten allemaal aan elkaar gekoppeld. Maar hier in hoofdstuk 25 van Jesaja, daar gaat Jesaja wordt helemaal vol van de grootheid, de almacht, de goedheid, de liefde, de waarheid, de trouw, de genade, het verbreken van de banden van de dood, de bedekking die weggenomen zou worden, de aangezichten die van tranen gewassen zouden worden. Dat is waar Jesaja nu in zichzelf laat verdrinken. Om te laten zien hoe groot en hoe goed God is. En Moab, dat kon een berg zijn, maar God zegt, je wordt neergestampt. En mijn berg, de berg Sion, die zal voor altijd blijven bestaan. Want wat zien we in Daniël 2? Dat was een heel groot beeld. En wat gebeurde er? Dan staat er zo heel mooi. Een steen kwam los zonder mensenhanden. En wat deed die steen? Die kwam van de berg van die afrollen. En die ging tegen dat beeld aan. En dat hele beeld, weg. Geen enkel koninkrijk op aarde zal blijven bestaan. Het koninkrijk van God is het enige wat zal blijven bestaan. Even kijken, daar hebben we over gesproken, hoofdstuk 25. Laten we nog even een paar kleine dingetjes bekijken en dan zullen we het gaan besluiten. Kijk eens naar hoofdstuk 26, vers 1 tot en met vers 9. Want in hoofdstuk 26, vers 1 tot en met vers 9, wat gelijk naar hoofdstuk 25 komt. In hoofdstuk 25, daar vervalt Jesaja in die lofprijzing, in die aanbidding, in die sfeer van God. Je bent groot en alles wat je doet is goed. Alles wat je doet is zuiver. Alles wat je doet is in waarheid en trouw. Maar als je dan in hoofdstuk 26 komt, daar zie je, daar wordt dan weer die persoon beschreven die in hoofdstuk 25 zijn redding bij God vindt. Want wat staat er? Te dien dagen zal in het land Juda. Dus te dien dagen. Dus dat gaat weer terug naar hoofdstuk 25 en die berg. Te dien dagen zal in het land Juda dit lied gezongen worden. Wij hebben een sterke stad. Hij stelt heil tot muren en voorwal. Open de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnengaat, dat zijn trouw bewaart. Dus nu wordt dat rechtvaardige volk beschreven, en als ik dat zo mag zeggen, daar zitten wij bij. Want die berg van hoofdstuk 25, dat is niets anders dan de universele gemeente. Daar zitten wij bij. Dus wij worden beschreven in hoofdstuk 26. En wat staat daar? Die rechtvaardigen, die een sterke stad hebben, want wij hebben een sterke stad. Zoals Hebreeën dat zegt, wij hebben een stad met fundamenten. Deze wereld heeft geen fundamenten. Brussel heeft geen fundamenten. Genk heeft geen fundamenten. Houthalen heeft geen fundamenten. Nederland heeft geen fundamenten. Niks heeft fundamenten.
dan de stad van God alleen, de stad van David. Dat is een sterke stad. En daar gaat een rechtvaardig volk naar binnen. Maar dat rechtvaardige volk, dat wordt nu beschreven. Dat zijn trouw bewaard. Standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede. Omdat men op u vertrouwt. Dus wat doen die rechtvaardigen? Wat doet Annemie? Wat doet Sylvie? Wat doet Marie Roos? Wat doen die? Die vertrouwen op God. Dat is het hart van ons christelijke leven. Wij vertrouwen op hem. Vers 4. Vertrouw op de Heere voor immer. Want de Heere is een eeuwige rots. Want hij heeft de bewoners der hoogte, der toegankelijke vesten neergeworpen. Hij verandert haar, vernedert haar tot de grond toe, doet haar tot in het grof stof neerstorten. Voeten zullen haar vertreden, de voeten der ellendigen, de treden der geringen. Het pad der rechtvaardigen is effen. Gij baant voor de rechtvaardigen een effen spoor. Ook in de weg uw gerichten hebben wij u verwacht, o Heere. Naar uw naam, naar uw gedachtenis, ging ons ziels verlangen uit. Kunnen wij dat zeggen? Dat ons ziels verlangen is de naam van God en de gedachtenis van de naam van God van ganser harte. Hij zegt niet voor 50%. Hij zegt niet voor 75%. Hij zegt niet voor 99%. Van ganser harte verlang ik naar u in de nacht. Ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik u. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Al worden goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid. Dus wat doet God? God is op de aarde bezig om de goddeloze genade te bewijzen. Hij is constant bezig door de gerichten van hoofdstuk 26 vers 1 tot 9. Daar wordt gesproken over die gerichten van God. Waar zijn die gerichten voor? Die gerichten zijn om de goddeloze te bewegen tot bekering. Om die goddeloze te bewegen tot gerechtigheid. Maar waarom gebeurt het niet? Hij wil niet. Die goddeloze zegt van ik heb liever dat goddeloze gedoe. Ik heb liever al die dingen die de wereld mij bieden dan God. Maar God zegt, ik ben bezig om door mijn gerichten heen de goddeloze genade te bewijzen. Met andere woorden, God is nog steeds bezig in deze wereld om dingen te doen in de levens van mensen. En soms zijn dat moeilijke dingen. Maar waarom doet God dat? Om die mens te bewegen tot bekering. Om die mens te bewegen. Om wakker te worden. Om te zien hoe de dingen werkelijk in elkaar zitten. En nogmaals, dan kom je weer in vers 12. En wat staat er dan? Heere, gij zult vrede over ons beschikken. Want ook al onze daden hebt gij voor ons verricht. Wat is Gods geschenk aan ons? Vrede. Daarom is dat ware christelijke geloof. Dat is iets voor iedereen. Want iedereen is op zoek naar vrede. Mensen zijn hun levens aan het vullen met allerlei dingen. En zo zegt Jesaja hoofdstuk 55 ook datzelfde boek. Waarom ben je water aan het kopen? Waarom ben je wijn aan het kopen? Waarom ben je melk aan het kopen wat je ziel niet kan verzadigen? God zegt, koop bij mij. Kom bij mij kopen. Door de genade bewijzen van David. Jezus. Kom bij Jezus kopen. Kom bij God kopen. Door het offer van Christus. En wat vind je dan? Dan vind je de grootste schat. Waar elk mens naar op zoek is, en dat is vrede en rust en blijdschap. En dat kunnen we uiteindelijk alleen maar vinden bij God. Oké, hoofdstuk 27, en daar gaan we dan mee besluiten. Want hoofdstuk 28, 29 en 30 zijn uiteindelijk ook weer profetieën. We hebben al gesproken over hoofdstuk 30, waar dat punt in stond van de opstandige kinderen die naar Egypte gingen. Dat is wel een belangrijk element van hoofdstuk 30, maar daar hebben we al over gesproken. Maar in hoofdstuk 27, daar zien we in vers 6. In de komende dagen zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en uitspreiden, zodat zij de wereld met vruchten zal vullen. Heeft hij hen geslagen, zoals degene geslagen werd die hen sloeg? Zijn zij gedood, zoals hun gedoden gedood werden? Hierin zien we ook weer Jacob. Gaat weer terug naar die drie aartsvaders. Abraham, Jacob, of Abraham, Isaac en Jacob. Terug naar die drie aartsvaders. Terug naar Jacob, die wiens naam veranderd werd in Israël. Israël is belangrijk voor God. Israël hier in het oude verbond, het Joodse volk. Maar in die komende dagen, wat gaat er dan gebeuren? Dan zal Jacob wortel gaan schieten. Want wat ging er gebeuren? Dat hele kleine stompie wat over was. Daar kwam een hele kleine spruit uit. En wat gebeurde er? De wortels kwamen. De wortels gingen schieten. En wat ging er gebeuren? Israël ging bloeien. En Israël ging uitspreiden. En nogmaals, dit heeft alles te maken met in de komende dagen. In de laatste dagen. Onder Jezus Christus. Vanaf het allertrilste begin. Is God één werk gaan doen en dat is dat Jezus Christus in de wereld zou komen om de mens vrij te maken van zonde, om zijn geweten schoon te krijgen. En wat is daar weer het resultaat van? Rust en vrede en blijdschap. Dus Jacob zou wortels schieten, Israël zou bloeien. En ze zouden gaan uitvreten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. En zo zegt Matthäus hoofdstuk 5. Laat je goede werken zien. Vervul deze wereld met werken. Vervul deze wereld met beelden van God. Wees perfect, zegt Matthäus 5 vers 48. Zoals je Vader in de hemel perfect is. Laat je vruchten zien in deze wereld. Laat je vruchten zijn als een verlichte stad. Je leven als een verlichte stad. Laat je leven zijn als zout. Zodat de mensen gaan zien. Wie je dient. En wie je lief hebt. En van wie je houdt. Vers 12 en 13 van hetzelfde hoofdstuk. En daar gaan we dan mee besluiten. Maar het zal te dien dagen geschieden. Dat de Heere de aarde zal dorsen van de rivier af tot de beek van Egypte toe. Gij zult ingezameld worden, één voor één, kinderen Israëls. En het zal te dien dagen geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Asser, en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Heere. Waar? Op de heilige berg te Jeruzalem. Dus weer, het boek van Jesaja gaat elke keer weer over Jeruzalem. Gaat elke keer weer over die berg. Gaat elke keer weer over die profetie. Kijkende naar het nieuwe verbond. Naar het tweede verbond. Want dat eerste verbond kon geen zonde wegnemen. Hebreeën leert dat ons dat het bloed van bokken en geiten kan de zonde van mensen niet wegnemen. Maar wat kon het wel? Het tweede verbond. Jezus Christus. En zo zei Johannes dan, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Toen gebeurde er wat God de Vader vanaf het begin had besloten. Zijn grootste raadbesluit in die zin, is dat Jezus Christus zou komen voor Annemie, voor Peter, voor Marie Roos, voor Kitty, voor Joanna, voor Michael, voor Sylvie, voor de kinderen, voor mij, voor iedereen. Dat was zijn grote raadbesluit. Dat Christus zou komen. Dat hij het werk van Satan kapot zou maken. Dat hij het werk wat Satan had gedaan en veroorzaakt, dat hij dat zou verbreken. Dat hij de mensen die een leven lang aan de dood onderhevig waren, zou vrijmaken van die dood. En dat is wat God nog steeds aan het doen is vandaag. Die heilige berg, die is er nog steeds. Jeruzalem is er nog steeds. Gaat ook nooit verloren. Alleen, het is natuurlijk wel in een andere fase. Dat is belangrijk om te begrijpen. We hebben geen letterlijk Israël meer. Maar we hebben nu een geestelijk Israël. Waar er een boom is, waar God aan het inenten is. Elke keer weer opnieuw als er iemand tot bekering komt. En zo zien we dat dat boek van Jesaja een boek is wat heel veel spreekt over de geschiedenis van Israël. Maar die thema's die er doorheen lopen zijn heel erg belangrijk voor ons om goed te begrijpen. En als we al die dingen zien, dan zal het zelf wel gaan gebeuren. Als dat al niet aan het gebeuren is. Wat er in hoofdstuk 25 gebeurt in Jesaja. Dat Jesaja helemaal vol zit van God. En daar moeten wij naartoe. Dat er niks meer van onszelf overblijft. Maar dat God alles in alles is. Dankjewel.